Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze feestelijke dienst, waarin wij 3 kinderen mogen dopen. Dat zijn Anne, de dochter van Erik en Roelie van Hees. Ik kan het niet laten, en mijn kleindochter dus. Kasper, de zoon van Jappe en José Goud. En Indy, de dochter van Alette en Niels Vrezen. Een bijzonder welkom daarom aan alle familie en vrienden van de doopouders. Hartelijk welkom. Vanmorgen is onze voorganger dominee Timmerman. En mijn naam is Henk Bijl, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En het zou zomaar kunnen dat u of jij, naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets zou willen vragen. En dat kan. Na afloop sta ik samen met de voorganger hier ergens in de kerk. Bij zo'n drukke doopdienst is om zoeken naar een plekje, maar dat gaat ons lukken. En u kunt ons daar vinden, ongetwijfeld. Het combo zal vanmorgen voor de muzikale begeleiding zorgen, zoals u ongetwijfeld al hebt gezien en gehoord. De organist is Jaap Mulder. De collecte is vandaag voor de Theologische Universiteit van Apeldoorn. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar voor de kinderprees. En Sjaak Glasbergen zal nu iets vertellen over het 50 dagen project dat in september van start gaat. Sjaak, het woord is aan jou.
Goedemorgen. Zoals jullie weten heeft de Kerkenraad weer het initiatief dit jaar genomen voor een nieuwe reis van je leven. Doel is om de gemeente 6 weken lang rond het thema gebed te verenigen. Deze reis start met de startdienst op 1 september. Vanaf die datum zullen de predikanten 6 weken lang preken over gebed. Dit kan dan als input, kan gebruikt worden in de gespreksgroepen later in de week. Het onderwerp dit jaar is dus gebed, een belangrijk en een rijk onderwerp. Jezus heeft gebed zelf voorgeleefd en er ook veel over gezegd. En wij allemaal hebben wel onze ervaringen met gebed, verrassend goede, maar ook teleurstellende. Kortom, een onderwerp waarover veel met elkaar uit te wisselen is en te leren. We willen jullie vragen je in te schrijven voor een gespreksgroep op de intekenbladen achter in de kerk. Ook de jeugd wordt natuurlijk in het bijzonder uitgenodigd om zich in te schrijven. Dan zullen wij als organisatie ervoor zorgen dat volgende week zondag de eerste indeling van de gesprekskringen bekend is. De boekjes en de materialen zullen op de startzondag beschikbaar zijn voor de deelnemers en die zijn gratis. Inschrijven kan ook na vandaag nog, maar voor ons als organisatie zou het wel prettig zijn dit zo snel mogelijk te doen in verband met het bestellen van materialen en voor het indelen van de gespreksgroepen. Voor vragen kun je na de dienst bij ons terecht in het steentje achter in de kerk en ook op de website van de kerk. Via de website kun je trouwens ook inschrijven. Ook volgende week zullen we een steentje hebben achter in de kerk. Oké, bedankt voor de aandacht.
Dan zal tijdens de collecte straks Robert Kollaert nog iets vertellen en laten zien over de Alpha-cursus. Dan nog iets over de Johanneskerk van het Johannesteam. Zoals u voor de vakantie al is meegedeeld, mochten wij midden augustus een reactie verwachten van de PKN op de voorstellen die wij hen hadden gedaan in het kader van de aankoop van de Johanneskerk. Deze reactie is afgelopen zaterdag inderdaad volgens afspraak gekomen. Het komt erop neer dat men nog steeds positief met het project aan de slag is, maar werkt aan een derde alternatief dat afwijkt van wat het Johannesteam heeft voorgesteld. Daar hebben ze toch nog wat tijd voor nodig om dat verder uit te werken. En dat verder uitgewerkte plan mogen wij dan over 4 weken verwachten. Tot die tijd moeten we nog steeds geduld oefenen. Maar zodra we de plannen kunnen communiceren, dan zal het Johannesteam dat uiteraard doen, delen zij ons mee. Goed, dan op dinsdag 27 augustus is de startavond van de kerkcatechese. Daniel Timmerman verzorgt die avond de aftrap van het seizoen. De startavond wordt gehouden hier in de kerk. De inloop is vanaf 7:30. Het programma duurt van 7:45 tot 8:45 des avonds. Op deze eerste avond zijn ook ouders en verzorgers van de catechisanten van harte welkom. Deze catechese is gericht op jongeren van 15 tot ongeveer 19 jaar. Dan op 1 september, dat is de startzondag, dan is er ook nog een barbecue voor de jeugd en nadere mededelingen zullen nog volgen, maar houd de tijd vrij. Voor de nog openstaande vacature voor diaken stelt de kerkenraad Jan Vink als kandidaat voor. Volgende week zondag zal de verkiezing plaatsvinden. Vanwege de enkelvoudige kandidaatstelling zal dit een ja of nee stemming worden. Volgende week hopen wij ook het heilig avondmaal te vieren. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En wij zingen nu opwekking 715. Na een moment van stilte, votum en groet zingen wij E16. Namens de kerkenraad wens ik u een zeer gezegende dienst.
Niet nog meer mededelingen. Dit lied is een beetje lang, 5 coupletten. We willen dat wat opleuken. Dat doen we door een tussenspelletje. En ik wil graag dat de dames het tweede vers zingen en de heren het derde. Kunt u even naar elkaar luisteren?
Zo zijn we hier vanochtend. Als mensen onderweg. En we willen ons hart openen voor onze God. Laten we een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij die trouw is en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen lied 16. We bidden. Dank u, Vader, onze goede God. Dank u wel voor deze feestelijke dienst. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt. Als doopfamilies, soms mensen van ver weg, als gemeente. Dat we hier samen mogen zijn. Rondom 3 pasgeboren kinderen. Anne, Indy, Gasper. Dank u, goede God, dat u voor hen hebt gezorgd. Dat ze gezond en wel ter wereld zijn gekomen. Dank u wel dat uw liefde aan het begin van hun leven staat. En dat we vandaag dat mogen zien. We willen u vragen, Heer, zegen ons. Zegen wat we zien en horen. Zegen wat we met elkaar delen. En wilt u ons daarin ontmoeten? Wilt u onze lege handen vullen Wij vragen u dat. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Waarom dopen wij? Omdat Jezus Christus die opdracht aan zijn volgelingen heeft gegeven. Hij zei: ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dopen gebeurt met water. Je wordt erin ondergedompeld of ermee besprenkeld. Het is een beeld van schoongewassen worden, sterker nog, een beeld van sterven en als nieuw mens weer opstaan. Je moet als het ware opnieuw geboren worden. Want je zit gevangen in de macht van de zonde die de hele mensheid over zich heen gehaald heeft. Je kunt jezelf niet redden, alleen God kan dat. En hij belooft dat hij dat wil doen. Die belofte wordt onderstreept bij de doop. En dat mag je verbinden aan de naam waarin je gedoopt wordt. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader wil je tot zijn kind aannemen. Hij sluit een verbond met je. Zijn Zoon Jezus Christus is voor jou aan het kruis gestorven. Hij wil met zijn bloed je zonde wegwassen. En je laten delen in zijn vrijspraak. De Heilige Geest wil in je wonen. En je leven vernieuwen. Die belofte staat voorop. God neemt het initiatief. Hij is eerder naar ons op zoek dan wij naar hem. Maar de doop betekent ook een opdracht. We worden opgeroepen tot een nieuw leven, waarin we God met hart en ziel lief hebben en onze naaste als onszelf, en waarin we strijden tegen zonden en verleidingen. Daarin zullen we wel blijven tekortschieten, maar God is steeds bereid een nieuw begin met ons te maken. Daarom mag je steeds op je doop teruggrijpen en zeggen: Heer, u hebt toen zelf aan mij beloofd dat u mijn Vader wil zijn, mijn zonde wil vergeven en mijn leven wil vernieuwen. En wat u belooft, blijft gelden. Deze belofte is niet alleen voor volwassenen bestemd, maar ook voor onze kinderen. In de Bijbel speelt de verbondenheid van het gezin en van generaties een grote rol. Denk maar aan de besnijdenis in het Oude Testament en de gezinsdoop in het Nieuwe Testament. Daarom vinden we het belangrijk dat ook jonge kinderen uit een christelijk gezin gedoopt worden. Het is dan de opdracht van de ouders om hun kinderen bij het opgroeien de betekenis van de doop mee te geven. Ik kom nu even naar beneden en dan wil ik doopouders vragen om te gaan staan en de gemeente daarbij aan te kijken voor het beantwoorden van de doopvragen. We hebben een nieuw gebouw nodig, maar dat zeiden we de vorige keer ook al. Maar ik denk dat er hier genoeg ruimte is voorin. Mensen, fijn dat jullie hier zijn en ik wil jullie een aantal vragen stellen. Belijden jullie dat onze kinderen geboren zijn in een gevallen wereld en ook zelf verlossing nodig hebben? En dat ze door Jezus Christus apart gezet zijn voor God en als teken daarvan gedoopt worden? Geloven jullie dat de boodschap van de Bijbel, die in de belijdenis is samengevat en in deze kerk verkondigd wordt, de enig ware boodschap is? En beloven jullie je kind daarin op te voeden en onderwijs te geven? En willen jullie zelf het een voorbeeld van christelijk leven geven? Wat is daarop jullie antwoord? Erik?
Ja.
En Roelie?
Ja.
En José?
Ja.
En Jappe?
Ja.
En Aletta?
Ja.
Fijn. Dan wil ik nu jullie allemaal uitnodigen om ook te gaan staan. Want ik heb ook een vraag voor u en jou allemaal. Gemeente en familie en vrienden, belooft u om naar vermogen, voor deze kinderen, die straks gedoopt worden, een voorbeeld te zijn van het leven uit de doop. Namelijk dat je Jezus volgt, je kruis op je neemt en dagelijks achter hem aangaat. En beloven jullie om naar vermogen deze ouders te steunen en te helpen bij de christelijke opvoeding. Wat is daarop ons antwoord? Ja. Fijn dat we zo de verbondenheid met elkaar mogen voelen op dit moment. We mogen nu weer even gaan zitten. We gaan een lied zingen. Tijdens dat lied kunnen kinderen die nog uit de crash gehaald moeten worden erbij komen. Het is het lied In het water van de doop, waarmee we belijden de rijkdom van de doop. En aan het einde van het lied mogen de kinderen die nu hier zijn en ook willen kijken naar voren komen. Dus als dit lied afgelopen is, dan mogen jullie naar voren komen. Als jullie zo met jullie kinderen naar voren willen komen en zo'n beetje een cirkel hier rondom de doopvont maken, dan mogen de kinderen die ook willen kijken hier gaan staan of aan die kant. En laten we voorzichtig zijn met alle snoeren die op de grond liggen. Appen. Voorzichtig hoor. Wie wil mij even helpen? Ja, ik weet je naam nog niet, maar ik zie jouw vinger als eerste. Wil je eens even die deksel omhoog doen? Wat zit erin? Wat zit erin? Inderdaad, niks hè? Nee, alleen maar een paar druppeltjes water. Dus we hebben nog water nodig. Wie heeft er voor ons water? Want zonder water kunnen we natuurlijk niet dopen. Kijk, daar is de ouderling al. Wie zou even de ouderling willen helpen? En die grote kam met water willen pakken? Ja? Of hou je die bak maar vast? Dankjewel. Nu, wel genoeg water, hè, jongens. Kom maar even kijken. Zien jullie het allemaal? Dat is wel genoeg water, hè, denk ik. Zo. Hier zit dus water in. En heb ik een vraag voor jullie, hè. Misschien zijn er van jullie ook wel kinderen die gedoopt zijn. Wie weet er of die gedoopt is? Oh, dat zijn wel heel veel vingertjes. En misschien weet je het ook niet. En dan kun je misschien wel vragen. En misschien ook niet. Geeft ook helemaal niet hoor. En wie weet er nog iets van de doop? Wie weet het nog? Weet jij het nog? Hoe was dat? Met water, hè? Precies. Dat is heel nat. Ja. Net een beetje alsof je in bad gaat. Ja. Maar ik denk de meesten die weten het niet meer, hè? Nee. Maar, en deze baby's, hè? Als die nou later zo groot zijn als jullie, zouden zij het dan nog weten dat ze gedoopt zijn? Nee, hè? Van dat je baby bent, daar weet je later helemaal niks meer van. Echt niet. En toch is het wel heel mooi dat je als baby al gedoopt wordt. Want weet je, elke keer als er dan weer voor in de kerk een kindje gedoopt wordt, dan kun je er weer over nadenken. Hé, ik ben ook eens een keer gedoopt. En ook als je niet gedoopt bent, dan mag je toch eraan denken dat de Heere God ook van jou houdt. Want dat is wat dopen eigenlijk is, hè? Dat de Heere God zegt tegen zo'n heel klein kindje: ik hou van jou. En je mag mijn kind zijn. Dat is voor jullie allemaal. En daar mogen we allemaal weer aan denken als we gedoopt worden. Nou, super. Dan heb ik nog een paar helpers nodig. Want het dopen doe je met water. Maar wat, ja, als je water hebt, dan ben je in dat natuurlijk. Hè? Wie zouden er deze doekjes willen vasthouden voor mij? Ja? Jij? En ook nog een jongen. Wil jij komen helpen? Dus dan mogen jullie straks, om's de beurt, als het kindje gedoopt is, aan de papa of mama dat doekje geven. Ja? Super. Kasper, Marijn, Elian. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon. Van de Heilige Geest. Amen. Anne, Alieke, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Indy Aira, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan bidden en God zegen toebidden aan deze kinderen en deze ouders. Jullie mogen meedoen met bidden, hè? Ja. Lieve Vader in de hemel, wij danken u voor het teken van de doop. En wij smeken u om uw zegen voor deze kinderen. Vader, wij bidden u dat ze hun plek in het leven mogen vinden. Anne, Kasper en Indy. Dat ze mogen opgroeien in gezondheid. Dat ze hun talenten en gaven mogen ontdekken. Dat ze veilig mogen zijn. En eens op eigen benen in het leven kunnen staan. Maar nog meer dan dat vragen wij u en smeken wij u, Vader, dat ze u mogen leren kennen. En altijd in hun leven mogen teruggaan naar dit moment. Naar de schuilplaats bij u. Waar u uw naam aan hun leven verbonden heeft. Dat ze ook Jezus leren volgen. Ook als dat strijd met zich meebrengt. Vooral ook de blijdschap mogen kennen van een leven met u. Ja, houd deze kinderen vast. Wilt u het goede werk dat u in hun leven begonnen bent voltooien tot op de dag van Jezus Christus? En wilt u deze kinderen zegenen en hun ouders? Dat is ons gebed. Hemelse Vader, zegen hen. Kasper, Indy en Anne, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie. Amen. Laten we gaan staan en deze ouders en deze kinderen toezingen gezang 333 vers 1, 2 en 4. Gaan we nog wat zingen, maar u mag gewoon gaan zitten. Maar deze kanjers hier voorin, die mogen nog even blijven staan. Want zonder dat ze geoefend hebben eerst, nou ja, jullie hebben het had wel geoefend een beetje een keer eerder, gaan jullie nou een liedje zingen. En Anja vertelt er meer over.
Zo, goedemorgen, jongens en meisjes. Kom maar even hier staan. En dan mogen de doopouders, willen jullie even gaan zitten. Ja? En dan kijken jullie naar de kinderen die gedoopt zijn. Dus met je gezicht naar de alle mensen. Dan gaan we hoor. Kijk, en het Nou, jullie hebben al gehoord welk lied wij gaan zingen. De drie kinderen die gedoopt zijn, die ouders van de kindjes, die krijgen nu een roos van ons. Van ons allemaal. Guus, wil jij hem geven aan de papa en mama van Indy? Steek even hun hand op. Mag je de kaart meegeven? Geef de kaart maar, geef maar aan. En Rens, wil jij de roos geven aan de papa en mama van Anne? Ach, die. En Charlotte, de vader en moeder van Kasper. Wij hebben niet geoefend, maar ik weet dat jullie het kunnen. Zullen wij het gaan zingen? De kinderen zingen het twee keer en daarna met elkaar.
Na deze prachtige bijdrage van de kids die nu naar de kidsprees gaan, zullen we nu luisteren naar een bijdrage van Erik en Roelie.
We hebben een klein stukje tekst geschreven. Een beetje in de categorie te groot voor een WhatsAppje en te klein voor een e-mail, maar dat toch? Lieve Anne, omdat jij nog geen weet hebt van de wereld om je heen, omdat jij nog te klein bent om het grootste te bevatten, omdat wij jou de eeuwige liefde willen geven, omdat wij jou willen leren over onze Heer, omdat wij samen willen bidden, omdat wij samen willen zingen, omdat wij je toewensen dat liefde en trouw je nooit zullen verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart, omdat wij geloven. Daarom, lieve Anne, hebben wij jou laten dopen.
Dankjewel voor deze mooie wens. Jullie willen je kinderen laten geloven. Dat is je diepste verlangen. We kunnen jullie daar een klein beetje proberen bij te helpen. Dat doen we graag als gemeente. En om dat te symboliseren, mag ik jullie nu het doopcadeau overhandigen. De kleuterbijbel. Een bijbel met korte, kleine verhalen voor de wat kleinere kids. Ik denk dat dat bruikbaar is. Die ga ik jullie nu overhandigen. Met daarbij de doopkaart als herinnering aan deze dag. Gefeliciteerd. Tot zo. Dan willen we nu samen uit de Bijbel gaan lezen. En na alles wat God ons al heeft laten zien in de doop, ook nog stilstaan bij gedeeld uit het woord van God. Lucas 15. Ik begreep dat Barry Bijl met ons zal lezen. Lucas 15, de bekende gelijkenis van de vader en zijn twee zoons.
Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en hij reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en hij rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en hij kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Laten we straks na de verkondiging uit dit gedeelte zingen gezang 168, vers 1, 3, 5 en 6. En voor de vaste bezoekers van deze gemeente, ik ben van plan om twee keer over deze gelijkenis te preken. En vandaag dan in te zoomen op die jongste zoon. Dus wordt vervolgd. Ik heb hier mijn sleutelbos voor de mensen thuis of achterin. Een gewoon sleuteletuietje met 6 sleutels eraan. En een van deze sleutels is de sleutel van mijn ouderlijk huis. Het huis waar ik tot mijn 18e heb gewoond en waar mijn vader nog steeds woont. Eigenlijk vreemd dat ik deze sleutel nog altijd aan mijn bos heb zitten. Ik ben al 16 jaar het huis uit, al 10 jaar getrouwd en eigenlijk gebruik ik deze sleutel nooit. Want als ik met mijn vader op bezoek ben, is dat bijna altijd aangekondigd. En als ik de straat inrij, dan gaat de deur al open. Want hij ziet me aankomen, dus die sleutel heb ik helemaal niet nodig. En mijn sleutelbos is aardig vol. En soms denk ik leg die sleutel weg in een la. En toch hou ik hem erbij. Misschien is het eens handig. Maar vooral zegt die sleutel iets over dat ik me nog altijd thuis voel daar in Delft. Dat hoe ik me ook echt thuis voel bij Hanneke en de kinderen, toch is er altijd nog een andere plek waar ik een beetje kan thuiskomen. Die sleutel symboliseert ook de band die er is met thuis. Ik voel me nog steeds verbonden, dus elke keer denk ik, ach, ik laat hem er gewoon aan zitten, die sleutel. Een sleutel. Wat die jongste zoon doet, zou je kunnen vergelijken met een zoon die op een dag de sleutel van zijn sleutelbos afrukt en in het zand smijt en zegt: pa, hier heb je hem. Mij zie je niet meer terug. Hou die sleutel maar. Ik ben weg. Wat de jongste zoon hier doet, is dat hij de relatie met zijn vader, met thuis, in één keer, in één streep doorhaalt. Pa, ik wil je centen. Maar wat mij betreft, je had net zo goed dood kunnen zijn. Ik wil weg. Dat is wat voor de mensen die deze gelijkenis van Jezus als eerste gehoord hebben, de schokkende ondertoon van deze woorden. Deze zoon doorbreekt de relatie en het is alsof hij zegt: pa, was je maar vast dood. Het maakt me ook eigenlijk niet uit. Ik wil je geld. Vaak wordt deze gelijkenis gelezen met een focus op het gedrag van die zoon. Wat hij allemaal verkeerd doet. Het is toch wel erg ook, zeg. Het geld verbrassen. En je hebt er allerlei fantasieën bij. De oudste zoon, zijn broer, heeft ook allerlei fantasieën erbij. Hij is bij de hoeren geweest. Hij doet allerlei verkeerde dingen. Dat is wel duidelijk. Maar dat is niet waar het schokkende in zit. Het is natuurlijk wel verkeerd dat hij dat doet. Zijn gedrag is niet goed. Maar de pijn zit hem op het vlak van de relatie. De jongste zoon doorbreekt de relatie met zijn vader. Het begint al in het eerste wat we van hem horen. Geef mij mijn deel van de erfenis. Dat kon wel. In die tijd waren er bepaalde regels voor als je bij het leven van je vader al een stukje van de erfenis wilde om zelf een bestaan op te bouwen, dan kon dat wel, maar dat was met allerlei regels omgeven. Je mocht nooit je volledige deel hebben. En bovendien, als het ging om onroerend goed, een akker of een huis, dan hield je vader of je ouders altijd het vruchtgebruik ervan. Je kon dus niet zomaar een gebouw verkopen of een akker. Dat mocht echt niet. En bovendien, je had een morele plicht en de godsdienstige plicht om voor je vader en moeder te blijven zorgen. Je kon het dus gewoon echt niet maken om dan maar gewoon weg te gaan. En dat is wat de jongste zoon wel doet. Hij wil niet een voorschot op de erfenis, wat had gemogen. Nee, tussen de regels door proef je, hij wil het helemaal hebben. Zoals aan het einde ook de vader tegen zijn oudste zoon zegt, alles wat ik heb, wat ik nog over heb, dat is al van jou. Er is niks over, want ik heb alles, de rest al, gegeven aan je jongere broer. Hij wilde alles. En hij gaat in tegen de morele en godsdienstige plicht dat hij voor zijn vader moest zorgen. Hij gaat gewoon weg. Kijk, in onze cultuur is dat normaal. En sommige ouders zijn ook wel een beetje opgelucht van, hè, we zijn op kamers. Maar dat kon je gewoon niet maken. Dat deed je niet. Dat was een schande. Als je als zoon zomaar bij je ouders vandaan ging, dat was een schande. Als je er gewoon vandoor gaat. En bovendien, deze jongste zoon die maakt het familiebezit kapot. In een cultuur waarin zorgvuldig werd omgegaan met bezit. Waar het landgoed van een familie soms generaties lang intact bleef en dat ze er samen voor stonden om het bij elkaar te houden, gaat deze jongen gewoon cashen. Hij verkoopt het waarschijnlijk tegen een veel te lage opbrengst en gaat er gewoon vandoor. Hij wil weg. Het is schokkend. En voor de mensen toen was het niet meer dan normaal dat de familie, dat vader zou zeggen, die jongen, daar willen we echt niks meer mee te maken hebben. Hij is gewoon echt uit beeld voor ons. Zoals je ook eigenlijk die vader hoort zeggen. Terugkijkend, die was dood. Ja, ik heb het wel eens gehoord van ouders. Die zoveel pijn hadden meegemaakt met een kind. Dat ze zeiden, we kunnen gewoon het contact niet meer hebben. Het is voor ons, hoe pijnlijk het ook is, alsof die al dood is. Soms werkt het ook andersom. Het is zo pijnlijk als dat tussen ouders, kinderen, ouders gebeurt. Maar dat was, zeker in die cultuur, eigenlijk wat je zou verwachten. Dat de familie zei, en dat is ook wat eigenlijk die oudere broer zegt, van dat is over met die jongen. Hij heeft ons zo geschoffeerd, zo pijn gedaan, hij heeft ons familiebezit kapot gemaakt. Einde verhaal. Ook al leeft hij nog, hij komt hier niet meer de deur binnen. Hij gooide de sleutel weg, wij doen er een nieuw slot op. Het is over. Punt. De verlorenheid van de verloren zoon zit hem in de relatie die verbroken is. En dan kan het ook dichter bij ons komen. Want ik weet niet hoe het met u en jou gaat, maar die gelijkenis van de verloren zoon, van de jongste zoon, het is een heel mooi verhaal, maar het blijft ook een beetje op afstand. Ik weet nog dat ik vroeger met mijn ouders, die hadden vaak dan de EO op. En had je zo'n programma, God verandert mensen. Het bestaat nog, het is tegenwoordig wel een beetje anders geloof ik. Maar elke aflevering ging ongeveer zo, overdrijf. Want er was iemand die zat in de goot. Die zat echt bij het putje, op het diepste punt. En toen kwam het licht. En toen veranderde alles. Vaak hele ontroerende verhalen. Maar het is niet mijn verhaal. En ook niet het verhaal van de meeste van ons. Kijk, als je kijkt naar ons gedrag, hoe we leven, over het algemeen zijn we aardig nette mensen. Dan zeg je, die verloren zoon, ja, erg wat hij doet. En mooi dat hij dan weer zo terugkomt, maar ja, bij mij is het toch een beetje anders. Als we dan even die laag van gedrag eraf pellen en uitkomen bij de relatie, dan kan het dichterbij komen. Tenminste, als we toelaten wat God daar over ons te zeggen heeft. Want wat God zegt over ons is dat wij allemaal op een bepaalde manier die relatie met de Vader hebben verbroken. Dat is wat onze ellende, onze verlorenheid is. Dat wij als mensheid gezamenlijk hebben gezegd, bekijk het maar, pa. Ik ga mijn eigen gang. Ik ga mijn eigen weg. Hier die sleutel. Wij zoeken het zelf uit. Dat is de diepste betekenis van wat de Bijbel bedoelt met zonde. Dat we de relatie met God verbreken en zeggen, wij zoeken het zelf uit. Een stukje rebellie, een stukje opstand. Concreet, van die momenten dat je iets hoort van de Bijbel, of leest, of een lied hoort, en dat je denkt, ja, maar dat ga ik dus echt niet doen, hè? Ja, nee, als ik dat moet laten in mijn leven, of dat moet gaan doen, dat doe ik niet, God. Of als ik hierin afhankelijk moet zijn van u, nee, dat doe ik echt niet. Ik ga dit gewoon echt zelf oplossen, dat doe ik gewoon niet. Nee, ik wil niet gehoorzaam, ik wil niet afhankelijk zijn. Hier houd ik u op afstand. Dat is onze verlorenheid. Dat we de relatie met de Vader blokkeren. En dan geldt ook voor ons op een bepaalde manier dat God tegen ons zegt, jullie waren dood. Je was dood, mijn jongen, mijn meid. Zoals Paulus dat zegt, eigenlijk een hele schokkende passage. Kijk, als je de Bijbel kent, dan schrik je er niet meer zo van. Maar het is eigenlijk schokkend. Paulus zegt tegen Efeziërs, jullie waren dood. Door je misstappen en je zonden. Je volgde je zelfzuchtige verlangens en gedachten. En je stond van nature bloot aan Gods toren. Efeze 2. Ja, Paulus, overdrijf je niet een beetje? Je bent al zo'n somber figuur. Zo erg was het toch niet? We leefden toch eigenlijk heel, heel aardig? En toch, zegt Paulus namens God, jullie waren dood. Omdat je gewoon je eigen weg ging, je deed je eigen ding. Je leefde je leven, maar je was niet verbonden met de bron van het leven. Met je schepper. En je deed je eigen ding, je volgde je eigen ik. En dan kan God dus tegen ons zeggen, zoals die vader tegen zijn zoon. Je was dood. Je was los van mij. Je was niet thuis. Maar God zij dank. Dat is dus niet het hele verhaal. Nu begint het pas. Zoals Paulus ook zegt in Efeze 2 en wat er dan volgt. Maar omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft zo groot is. Heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Jullie zijn door genade gered. Kijk, dat is waar deze gelijkenis om gaat. God die zo bewogen met ons is. En zo vol liefde is. Gelijkenis van de verloren zoon. Misschien beter de gelijkenis van de liefdevolle vader. De omkeer zit hem bij die zoon. Die dan op een gegeven moment bij de varkensschillen zit. En dat was natuurlijk Ik denk dat de eerste lezers of hoorders van die gelijkenis moesten gniffelen. Want ja, joden en varkens was al een beetje lastig. En dan zo'n verloren zoon die dan bij de schillen zit. Dat is toch wel het dieptepunt. Maar daarin zit een heel serieus punt. Dat hij weet dat hij het echt verknald heeft. Ik heb gezondigd. En gedrag was niet goed. Mijn levensstijl was verkeerd. En ik ben het niet meer waard. Daar proef ik ook iets in van die relatie. Ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat God nog een relatie met mij wil. Dat hij echt mij als zijn zoon zou willen zien. Nee, laat ik het dan maar gaan proberen als knecht. Dat is wat wij dan soms doen. Dat we God gaan zien als een strenge heer en onszelf als een slaaf, als een knecht opstellen. Want misschien kan ik het dan nog een beetje goed maken. Misschien kan ik dan nog wat verdienen door mijn hard te werken, mijn best te doen. Misschien kan ik dan die enorme schuld en schande nog een beetje wegpoetsen. Ik word een knecht. Het moment van ommekeer. Ik denk dat dat ook bij geloven hoort. Bij de een heel radicaal in een moment van echt omkeer, bekering. God verandert mensen. En voor een ander iets wat er af en toe is. In de momenten dat je denkt, wat doe ik God pijn? Want hij geeft me zoveel. En wat doe ik ermee? Maar wat een opluchting. En het blijft wat mij betreft ontroerend. Ook al heb je het misschien al 100 keer gehoord en gelezen. Die vader. Die vader die daar staat. En wacht. En ziet. Daar komt een jongen. En dan niet boos is. En ook niet boos is of blij is met een ondertoon van boosheid. En we moeten de rekening nog wel eventjes goed maken. Maar die bewogen is. Die als hij zijn eigen zoon ziet. Niet die zoon ziet met zijn slechte gedrag. Maar zijn jongen. Die er zo slecht aan toe is. En zo gehavend. En zie hem nou eens. Hoe hij erbij loopt. Wat heeft het leven hem veel pijn gedaan. Hij heeft mij pijn gedaan. Maar zie mijn jongen nou eens. Hij is bewogen. Hij is barmhartig, staat er. Met innerlijke ontferming bewogen. En dan laat hij alles los, die vader. In een Oosterse cultuur was een vader van een belangrijke familie. Dat was een patriarch, iemand met een zekere status en waardigheid. Die zat, of die stond. Maar ging zeker niet rennen. Rennen, dat was iets voor een knecht. Hey, ga, ren er eens naartoe. Of voor een kind. Maar de vader die rent. Hij rent naar hem toe. Dat is misschien het meest ongelofelijke van deze gelijkenis. Iemand zei, het is de gelijkenis van de rennende vader. Hij rent naar zijn zoon toe. Omhelst hem. De vader laat uitbundig merken, het is goed. Wat mij betreft, is de relatie weer goed. Kom maar thuis, mijn jongen. Voor de vader is het goed. En als dan de zoon begint met zijn ingestudeerde strategie, die waarschijnlijk eindeloos heeft geoefend. Ik ben niet waard. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar laat me dan een dienstknecht zijn. En als hij dat hele verhaal begint af te raffelen bij zijn vader. Dan zegt hij, oh, stop maar. Hij komt niet eens toe aan zijn voorstel over dat hij dan in loondienst zou moeten. Dan nee, kom. We gaan feest vieren. Voor de vader is het goed. Hij maakt het ook goed. Hij geeft hem symbolen van het zoonschap. De ring van de familie. Sandalen, een teken van waardigheid. Een slaaf liep op blote voeten. Maar je bent geen slaaf, je bent mijn zoon. Sandalen, een mantel, feestvreugde. Zoals vandaag in de doop. God symbolen geeft van dat het goed is. In de doop. Het is goed, je bent mijn kind. Dan is er feest. Nog weer iemand anders zei. Het is een gelijkenis van een feestvierende vader. God die oprecht blij met ons is. God die oprecht blij is met zijn kinderen. En ons in zijn armen wil sluiten. En ons thuis uitnodigt. Wat wil Jezus ons overbrengen in deze gelijkenis? eerste is, denk niet te positief over je startpositie in het leven. Als mensen delen wij in de rebellie. In de opstand van de jongste zoon die zegt, pa, hier de sleutel, hou maar, ik zoek het zelf uit. Ik doe wat ik wil. Dat is onze ellende. En Jezus wil ons vertellen, denk nooit te klein over de liefde en de bewogenheid van de Vader. Die bewogen is, die op ons staat te wachten, bij wie we in de armen mogen vallen. En die ons zelfs opzoekt, als de herder die zijn schaapje zoekt. En Jezus heeft het in deze gelijkenis niet zozeer over wat hij deed voor ons. Dat zit er wel achter. Hij, de volmaakte zoon, die plek maakt voor ons in het vaderhuis. Hij die de herder is en zijn leven geeft om ons te zoeken, waar we ons ook bevinden. En dat is wat de doop ons vandaag heeft laten zien. De doop klinken schokkende woorden over sterven en opstaan. Hoe kun je dat zeggen bij een klein kind? Je was dood, mijn zoon. Mijn dochter, zegt de vader. Zo klein als je bent, geboren los van mij, op een opstandige wereld. Maar ik geef om jullie. Ik geef om jou. Gods vader armen staan open, ook voor deze kinderen. Hij zoekt hen op, als de herder die de schaapjes draagt op zijn armen. En hij zal altijd op ze wachten. En altijd naar ze uitkijken. Amen. gaan samen bidden. Vooraf een paar dingen die ik wil noemen. In de eerste plaats, we zullen danken en bidden met Karel en Anita Gerritsen. Karel is in de afgelopen week onverwachts opgenomen en is gekatheteriseerd en gedotterd. Allemaal goed gegaan, gelukkig. Het is niet voor het eerst en een hele schrik geweest. Laten we danken en bidden voor hen. Verder wil ik vertellen dat vanmiddag Johan Danhof de ziekenzalving zal ontvangen. In kring van zijn gezin en ook in aanwezigheid van een aantal gemeenteleden. De ziekenzalving is een vorm van intens gebed. In het geval van Johan zullen we niet bidden om lichamelijk herstel in dit leven. We willen wel bidden om de troost en aanwezigheid van de Heilige Geest in zijn ziekte. En ook in het sterven. Het wordt vanmiddag om 3:00 gehouden. En ik vind het mooi om u ook te vragen om met ons mee te bidden. Dat het een zegen mag zijn voor Johan en Ali en hun gezin. Laten we samen danken en bidden. Dank u, Vader, voor het beeld dat u ons meegeeft. Van een rennende vader, die al zijn trots en pijn en boosheid achterlaat, naar zijn verloren kind toe rent. En een knuffel geeft. En zegt: het is goed. Vader, mag dat beeld met ons meegaan. Wilt u ons daarmee zegenen? Wie wij ook zijn, hoe ons leven er ook uitziet. Dat we de relatie met u zullen beginnen en vernieuwen. En stappen in het feest van een leven dicht bij u. Dank u wel dat u dat ons aanbiedt. En er zoveel voor over heeft, ja, alles. Dank u dat we dat mochten zien voor de 3 dopelingen en voor onszelf, voor ons allemaal. Ons gebed is hier voor die zonen en dochters, letterlijk of figuurlijk, naar wie onze gedachten uitgaan, die nog niet die knop omzetten en zeiden: ik ga terug. Hier wilt u bij hen zijn en hen leiden door uw Heilige Geest, zoals de vrouw in die gelijkenis die met een lampje ging zoeken. Wilt u zo met uw geest op zoek gaan? Zegen onze jongeren. Wilt u hen helpen om in deze tijd u vast te houden, u te vinden bij alles wat er op hen afkomt? Vader, wij bidden u voor onze zieken. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u genezing geven? Een licht? Wilt u uw vrede geven als genezing niet meer te verwachten is? Wilt u bij Johan en Ali Danhof zijn? Hen in het bijzonder zegenen en ook de ziekenzalving vanmiddag een moment van bemoediging en troost laten zijn. We bidden voor familie Gerritsen, Karel en Anita. Heer, wilt u heel dicht bij hen zijn. Dank u wel dat u Karels leven heeft gespaard en beschermd. En wilt u ook helpen om dit allemaal een plek te geven. We bidden niet alleen voor onszelf. We bidden voor een wereld in pijn en nood. We bidden mee met de koninklijke familie in hun intense verdriet. Hier wilt u troost geven aan prinses Mabel en Luana en Zaria. Aan deze hele familie. Hier wilt u dichtbij hen zijn. We bidden voor Egypte, voor Syrië, voor die hele regio, voor de christenen daar, voor de moslims. We bidden om uw ingrijpen, om recht en gerechtigheid. We bidden voor Israël, het Joodse volk. Laat uw koninkrijk komen, Heer. We danken u voor deze dienst. Voor u is alle lof en eer, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Oude heb, komt er nu een mededeling, maar dat weet ik niet meer. Niet over het 50 dagen project, wat is al geweest, over de Youth Alpha. Robert, ja, welkom. Daarna worden de gaven ingezameld voor de Theologische Universiteit Apeldoorn.
Ja, terwijl de kinderen binnenkomen, toch nog eventjes een beetje terughaken op de preek. We hebben gehoord over onze vader, die ook als de vader bij de verloren zoon en naar verlangt ook om relaties hersteld te zien. We leven in een stad, Eindhoven, met heel veel mensen die God niet kennen. En wat zou het toch mooi zijn als meer mensen ook God leren kennen. Dit najaar gaan we starten weer met een Alpha-cursus. Het wordt georganiseerd in een interkerkelijk verband met vijf verschillende denominaties die ook de organisatie verzorgen. En eigenlijk is mijn vraag voor jullie van denk eens na en bid eens over mensen in je omgeving die onze Heer niet kennen. En misschien heb je het op je hart om iemand te vragen om juist aan die Alpha-cursus ook deel te nemen. Achter in de kerk liggen informatiefolders. Het gaat niet om een youth alpha trouwens. Het gaat om een grote mensen alpha. Maar de jongeren zijn ook welkom. Maar het is niet direct tieners als doelgroep, zeg maar. Wat ik zeg. Bid er eens voor. En denk eens na over collega's, vrienden. Buren misschien. Die misschien geïnteresseerd zouden zijn om meer te horen over het christelijk geloof. Afgelopen jaren hebben we gezien dat veel mensen toch ook wel uit de kerken kwamen. Maar het zou vooral mooi zijn natuurlijk als we mensen weten te bereiken ook die niet in de kerken bekend zijn. Deze folder ligt achterin aan de rechterkant. Neem hem mee als je denkt van ik weet misschien wel iemand. En de komende weken hoor je misschien nog een keer van ons. Ja, misschien nog even praktisch om te noemen. 17 september is er een informatieavond. De cursus die gaat op de dinsdagen plaatsvinden en 24 september hopen we af te trappen. En ik had dus toch een filmpje.
Welkom, ja.
En als slotzang zingen we gezang 444. Thank you. dat we op weg gaan met de vrede en de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.